Heer Jezus, alles is van u. En dank u daarvoor. Heer, dank u ook, Heer, dat we u mogen uitnodigen, Heer, ook als we gaan luisteren naar uw woord. Heer, wilt u onze harten daarvoor klaarmaken, Heer, dat we bereid zijn om het te ontvangen. Heer, en wilt u mij ook zegenen dat de woorden die ik spreek niet van mezelf zijn, maar dat die van u zijn. Heer, en als ik iets verkeerd zeg, dat niemand dat opvalt. En wilt u dat omdraaien tot woorden van u. Heer, dank u wel, Heer, dat u een God bent die daartoe in staat is en dat wij iets van u mogen proeven. In Jezus' naam. Amen. Yes, ga lekker zitten. Goedemiddag. Ja, dankjewel. Ja. Ik wil, voordat ik begin, eigenlijk een speciaal welkom heten aan alle kinderen die in de dienst zitten. Dit is eigenlijk de laatste vakantiedienst. Dus het is eigenlijk ook de laatste keer dat gebeurt wel vaker dat jullie in de dienst zitten, maar je hebt de hele vakantie lang hierbij moeten zitten. Waar zitten de kinderen? Laat je even heel hard horen. Even roepen als je er bent. Dit is je kans, want straks mag het niet meer. Ja? 1, 2, 3. Ik wil even met de ouders praten. Hoe doe je dat? Want die van mij die schreeuwt ook als die het niet mag. Oké, maar prima. Maar ik vind het eigenlijk heel erg jammer, want ik vind het eigenlijk prachtig dat er zoveel kinderen in de zaal zitten. En ik moet zeggen, ik heb niet speciaal een preek geschreven voor kinderen. Maar ik kwam wel tot de conclusie toen de preek klaar was van ja, het is wel een preek voor al Gods kinderen. En daar horen jullie net zo goed bij. En ik wil eigenlijk aan alle kinderen, of je nou heel klein bent of al bijna heel groot, jij bent net zo goed mijn broeder of zuster als de volwassenen om je heen. En misschien hoor je dat niet vaak, maar het is wel de waarheid. Dus als je het begrijpt, probeer de preek te volgen, want het geldt ook gewoon voor jou. En het geldt ook voor je ouders. Dus als zij iets vergeten en jij herinnert je dat nog, kun je dat zeggen van ja, maar hallo, je moet hier wel aan werken. Hè? Ja, dus daarom zitten jullie hier ook. Dus voel je vrij, dit is ook gewoon echt voor jullie. En ik ben heel erg blij dat jullie hier zijn. Zijn jullie dat ook? Zijn jullie blij dat hier kinderen in het midden zijn? Ja? Kijk, dan hoor je dat ook eens even. Maar voel je dus ook, stel er zit een kindje bij je in de buurt en die vraagt om een pepermuntje of een potlood. Hij doet het net even iets te hard, denkt dan niet echt, joh, bah, wegwezen. Blij dat ze volgende week ergens anders zijn. Nee, dan kun je ook denken, oh, dank u Heer, dat wij als gemeente zo gezegend zijn. Zulke prachtige wonderen van u. Want dat is wat kinderen zijn. Yes? Ik ga beginnen. Het gaat eigenlijk over Simson. En Simson is een van de geloofshelden die in de Hebreeënbrief wordt aangehaald. En toen ik een held mocht uitkiezen, toen koos ik eigenlijk direct voor Simson. Want in mijn beleving was Simson vanaf mijn zondagschooltijd de grootste held die er was. Hij is namelijk een beetje het boegbeeld van fysieke helden. Zoals wij dat nu kennen in bijna alle bioscoopfilms die alleen nog maar over superhelden gaan. En daar leek Simson heel erg op. En vroeger toen hadden we nog zo'n flanelbord op de zondagschool. Ik ging naar een kleine pinkstergemeente en daar had je zo'n flanelbord. En dat was zeg maar de beamer van vroeger. En daar plakten ze dan een plaatje op van Simson. En Simson was eigenlijk het enige plaatje die er heel stoer uitzag. En hij had een ontbloot bovenlijf, blokjes, zag er super gespierd uit. En hij had dan zo'n plaatje dat hij tussen twee pilaren stond die hij uit elkaar drukte. Dat is een beetje, zo eindigt het verhaal. Dat is een beetje een spoiler alert, maar ik ga er sowieso heen, dus dat weet je dat. Maar dat was zeg maar in mijn beeld Simson. Die superkrachtige spierbundel. En ik heb serieus als kind een paar keer gevraagd, als je dan naar voren mocht, in die kerk kon dat, mocht je heel vaak naar voren komen om te bidden voor een uitstorting van de Heilige Geest. En dan vroeg ik specifiek om de kracht van de Heilige Geest zoals Simson die had. Want het viel mij op dat het maar één verhaal was in de Bijbel waarbij Gods Heilige Geest ervoor zorgt dat iemand supersterk wordt. En ik dacht, ja, hij heeft het één keer gedaan, ik kan het nog een keer doen. Dus dat was eigenlijk mijn wens. Dus ik ging dan naar voren en dan zei ik, nou ja, ik wil de kracht van de Heilige Geest van sterk zijn. Zoals Simpson dat had. Nou, en dan werd er een beetje gelachen en werd er over een bolletje geaaid. Ja, leuk. En dan gingen ze gewoon voor een hele andere gave bidden. Dus dat vond ik dan heel vervelend. Ik dacht, joh, ik zeg toch duidelijk wat ik wil. Bid gewoon daarvoor. Ik heb dat nooit gekregen. Maar met die gedachte ging ik zijn verhaal lezen. En toen ik klaar was met zijn verhaal, dacht ik van, waarom staat hij in vredesnaam bij die geloofshelden? Want als iemand het verprutst, dan lijkt Simpson het wel. Hij maakt fout op fout en hij doet zoveel dingen verkeerd. Maar het mooie van de Bijbel is, als je daar oprecht naar kijkt en je leest het vaker en je leest het een paar keer, dat ik dacht, hoe extreem Simpson zijn leven ook lijkt, hoe het is, hoe extreem het ook is, ik begon steeds meer van mezelf erin te zien. En op een gegeven moment merkte ik van, joh, ik ben echt geen haar beter dan Simpson. Maar de genade van God op het leven van Simpson is nog steeds ook net zo krachtig in deze tijd. En dat is het mooie ervan. Dat God openbaart zijn genade eigenlijk op drie soorten manieren. En dat doet hij nog steeds in deze tijd. En daarin wil ik jullie meenemen. En de titel van de preek is eigenlijk ook genade die was, die is en die altijd blijven zal. En het begint eigenlijk met genade die was. Een genade die God al had klaar liggen voor Simpson. Maar ook had klaar liggen voor ons nog voordat wij überhaupt geboren waren. Dat is de genade die was. Nou, en waarin zie je dat? Bij Simpson zie je dat, dat er uiteindelijk een engel komt en die verschijnt aan de moeder van Simpson. En eigenlijk is het heel bijzonder, want het verschijnt zelfs twee keer, want ze snapt het niet helemaal. Dus moet hij eigenlijk nog een keer komen. Maar dat vind ik ook weer zo mooi. Dan komt hij eigenlijk gewoon, oh, je snapt het niet? Nou, ik kom nog een keertje terug. Maar het gaat om Richteren, hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 5. Ik lees het voor uit het boek. Simpson de Nazireër. En weer zondigden de Israëlieten tegen de Heere door afgoden te aanbidden. En daarom liet de Heere toe dat zij 40 jaar lang door de Filistijnen werden onderdrukt. Op een dag verscheen de engel van de Heere aan de vrouw van Manoach van de stam Dan. Zij woonde in de stad Zora en de engel zei tegen deze vrouw die geen kinderen had, u bent lang onvruchtbaar geweest, maar nu zult u in verwachting raken en een zoon krijgen. Denk erom dat u geen wijn of sterke drank drinkt en dat u niets eet dat onrein is. Het haar van uw zoon mag nooit worden geknipt, want hij zal vanaf zijn geboorte een Nazireër, een speciale dienaar van God zijn. Hij zal de aanzet geven tot de bevrijding van Israël uit de macht van de Filistijnen. De oproep die God op het leven van Simpson legt, is eigenlijk supergroot. Nog voordat hij geboren werd, zegt God eigenlijk tegen de moeder, de baby die jij straks gaat krijgen, zal ervoor zorgen dat een heel volk weer bevrijd wordt uit de handen van de vijand. Dat is nogal wat. En op zich was het Nazireërschap iets wat bekend was, het bestond. En in Numeri wordt dat eigenlijk al omschreven in Numeri 6. Daar staat, als een man of vrouw een Nazireërgelofte wil afleggen en zich op een speciale manier aan de Heere wil toewijden, mag hij gedurende zijn speciale wijding aan de Heere geen sterke drank of wijn drinken. Zelfs jonge wijn, druivensap, druiven, rozijnen zijn verboden voor hem. Hij mag niets eten dat afkomstig is van de wijnrank, zelfs de lekkerste dingen zoals de pitten en de velletjes ook niet. Gedurende de hele periode van Nazireërschap mag hij zijn haar niet laten knippen. Want hij is heilig en aan de Heere gewijd. En daarom moet hij zijn haar laten groeien. Vooral dat laatste stukje. Want hij is heilig en aan de Heere gewijd. En daarom moet hij zijn haar laten groeien. Volk Israël kende mensen die zichzelf apart stelden als Nazireër. Je kon je voor korte tijd of voor lange tijd dus apart stellen als een soort monnik in een kloosterorde. En zeggen: oké, ik ga me nu volledig aan God toewijden. Alleen Simson heeft die keuze nooit gemaakt. Het werd gewoon op hem gelegd. God had het al bepaald dat hij dat zou worden. En hoe mooi die roeping ook is, tegelijkertijd zie je ook in de rest van zijn leven dat het dus ook heel zwaar is om zo'n roeping te hebben. En misschien denk je wel van, joh, ja, wat kan ik daarmee? Want hij had een hele bijzondere roeping. Het komt volgens mij maar 4 keer voor in de Bijbel. Bij Johannes de Doper wordt het aangekondigd en bij Jezus wordt het aangekondigd en bij Isaac. Maar het verschijnt niet, dus bij mijn ouders nooit een engel verschenen. Dus ik heb niet echt zo'n roeping. Maar dan denk ik dat het daar al een beetje misgaat, als je dat beeld hebt. Want die genade die was, die genade van de verantwoordelijkheid die God bij de mens legt, die legt niet alleen bij Simson, maar die ligt ook bij ons allemaal. En voor de kinderen die nog niet aan het kleuren zijn, die nog aan het opletten zijn, wil ik jullie iets je eigenlijk speciaal aan jullie meegeven, dat ook voor jullie, voor alle kinderen, staat, wil ik eigenlijk benadrukken wat er in Genesis staat. Dat God zegt, in Genesis 1 vers 26 en 27 zegt God eigenlijk, laat ons mensen maken naar ons evenbeeld, die kunnen heersen over de schepping. Die kunnen heersen over alle dieren in de zee, op het land en in de lucht. Dat is nogal een verantwoordelijkheid. Maar zo bijzonder vindt God ons als mens. En ik zeg het bijzonder even tegen de kinderen, omdat ik jullie al wil meegeven van, in je tijd dat je opgroeit zul je misschien heel vaak horen van, joh, je kan iets niet. Of, joh, je bent nog te klein. Jij bent hier niet voor bestemd. Of, hou eens op met zulke grote dromen hebben en ga gewoon doen wat je moet doen. Dat kan. Het kan zijn dat er leraren zijn die niet in je geloven. Het kan zijn dat het sportcoaches zijn die niet in je geloven. Misschien zelfs ouders. Maar God die heeft aan het begin van de schepping al die belofte gelegd. En dat is dat hij mensen heeft geschapen om samen met hem, samen met die drie eenheid over de hele wereld te heersen. Op een liefdevolle manier. Samen met God. En dat moet je eigenlijk zo jong mogelijk al pakken, want dat is iets wat, als je ouder wordt, gaat dat soms wel eens weg. En er zijn ook andere dingen waarin God oproept. In Matteüs 28, vlak voordat Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij ook, ga, verspreid je over de hele wereld. Vertel mensen over wie ik ben. Bouw aan het koninkrijk van mijn vader. Dat is eigenlijk wat hij vraagt. Dus dat zijn hele grote oproepen die hij doet. En eigenlijk zijn dat doelen die God heeft met de mens, waar je eigenlijk niet bij kan. Maar hij legt die verantwoordelijkheid bij ons neer, eigenlijk puur uit genade. Ik vind dat heel liefdevol, dat God dat samen met ons wil doen. Dat betekent dat hij geen arrogante God is die het allemaal wel alleen kan. Nee, hij wil het juist samen doen met ons. Dus het geldt voor ons. Ons begin is eigenlijk net zo mooi, net zo sprankelend als dat van Simson. Wij mogen de kapotte wereld zoals die nu is, daarin mogen wij herstel brengen vanuit de kracht van God, vanuit de kracht van Jezus. Maar net zoals Simson kan het soms ook heel moeilijk zijn om de bestemming die God voor je heeft, om daarin te gaan wandelen. Ik herken dat heel erg. En God die heeft soms plannen met zijn kinderen, met ons, waar ik weet eigenlijk wel zeker dat er hier heel veel mensen zijn, dat als je even goed naar binnen kijkt, bij jezelf te raden gaat, dat je weet van, joh, er zijn dingen die God aan mij heeft gevraagd om te doen. En misschien is dat een bepaalde zondes loslaten, maar misschien is dat net zo goed juist dingen najagen die van God zijn. En vaak is het zo makkelijk om dan te blijven zitten in jouw veilige bubbel, in jouw veilige wereld. Het te zoeken in materialisme, in luxe, in vastigheid, in leuke, gezellige relaties. En dat mag. Ik geloof echt dat dat mag. Maar ik denk ook dat we vaak ervoor kiezen om te veel in de veilige zone te blijven. Nee, wat heeft dat nou met Simson te maken? Want Simson, dat was een man, als je zijn leven leest, dan raad ik je echt aan, ik ga er niet helemaal doorheen, omdat het superveel is. Maar het staat in Numeri 13 tot en met 16, oh nee, sorry, Rechteren 13 tot en met 16. En daarin vertelt het verhaal eigenlijk heel duidelijk, hij had zo'n mooie belofte. Zo'n tragisch einde. En daartussendoor is het een en al chaos. Zo lees je het verhaal in eerste opzicht. Tussendoor zie je ook elke keer weer dat God bij Simson blijft. Hoe dom zijn keuzes ook zijn. Hoe hard hij ook de verkeerde kant op rent. En ik vroeg me af, hoe kan dat? Wat is dat voor genade? En dat is denk ik genade, punt 2, genade zichtbaar in onvoorwaardelijk geduld. Continu weer. Als je dat leven van Simson ziet, dan weet je dat hij de kracht van God al zo vaak ervaren heeft. Er staan verhalen in waarin hij een leeuw uit elkaar scheurt. Er staan verhalen in waarin hij een ezelskaak oppakt en 1000 man doodslaat die achter hem aan zitten. Dus het zijn allemaal momenten waarop Simson doorheeft, oké, God zijn geest van kracht is op mij. Maar het zorgt er niet voor dat hij denkt, oh, dan ga ik ook echt zijn bestemming lopen. Want op een gegeven moment staat er een verhaal in dat Simson naar een prostituee toe gaat. En de Filistijnen denken van, yes, we gaan hem hier opwachten. Zodra die eruit komt, dan meppen we hem helemaal in elkaar. God beschermt hem in die situatie. Want ze wachten en wachten en op een gegeven moment hij komt niet en dan, nou ja, laten ze het maar. Dus op het moment dat Simson weer weggaat, lijkt het alsof hij gewoon vrij weg kan lopen. En wat doet hij? Hij tilt de 2 stadspoorten en dat zijn, dat zijn niet zulke deuren, terwijl ik zulke glazen deuren al niet kan optillen, maar echt stadspoorten. Misschien ben je wel eens in van die vestingstadjes geweest of in echt grote steden waar ze die deuren nog hebben staan. Massief hout met echt ijzer erop, super zwaar. Tilt 2 van die poorten op en loopt naar een heuvel verderop, zet ze daar neer. Dan denk je echt, wauw, kracht van God. God is nog steeds bij hem. En wat heeft het voor nut gehad dat hij dat deed? Helemaal niks. Hij loopt gewoon de pats eruit te hangen eigenlijk met de kracht wat God hem heeft gegeven. En ik maak het nu een beetje alsof dat heel negatief is, want ik vind dat ook heel negatief. Maar het laat wel zien dat ondanks dat wij hele rare keuzes maken, misschien totaal niet het pad lopen wat God voor ons bestemd heeft, dat God zelfs in die keuzes bij ons blijft. Want God is nog steeds bij Simson. Hij neemt niet die geest van hem af. Simson komt overal mee weg. En in veel situaties, eigenlijk in alle situaties, keert God het zelfs nog ten goede. En dat is eigenlijk die genade zichtbaar in onvoorwaardelijk geduld. Maar ja, wat is nou niet in je bestemming lopen? Ik wil het illustreren aan de hand van een verhaal wat ik zelf heel lang heb gedaan. Maar dan wil ik eerst een hele persoonlijke vraag stellen. Wie van jullie heeft een fitnessabonnement bij een sportschool? Eerlijk, ja. Oké. Het zijn niet heel veel. Dus voor de rest, kom op, hè. Het is lekker, het is gezond, want bewegen is gezond. Yes. Een nog persoonlijkere vraag. Wie van jullie gebruikt hem ook daadwerkelijk? 1 keer per week. Oh, daar ging alweer een handjes naar beneden. Nee, maar ongein. Maar ik heb een poosje zelf in een fitnessschool gewerkt. En daar had ik ook, ik had daar eerst stage gelopen en later kreeg ik daar een baantje. En ik mocht daar openen, ik mocht daar afsluiten. En op zaterdag gingen ze om 1 uur al dicht. En ik mocht daar dan Hè, dat was de bedoeling dat ik daarna dan ging schoonmaken. Maar verder mocht ik daar zo lang blijven als ik wilde. En in zo'n sportschool heb je alles wat je nodig hebt om super gespierd te worden. En ik had een sportopleiding gedaan en zo was ik daar ook komen te werken. En ik had eigenlijk ook alle kennis over voeding, hoeveel setjes. Als je, hè, moest je intervaltrainingen doen of moest je juist zwaarder en minder herhalingen doen als je een ander effect wilde hebben. Ik wist precies wat ik moest doen als ik een bepaald doel wilde behalen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, mijn bestemming was daar dat ik, als ik alles had aangegrepen wat ik zou kunnen aangrijpen, dan was ik echt super gespierd geweest. Alle spieren waren zichtbaar geweest. Had ik zo gelopen. Super cool. Wie wil dat nou niet? En uiteindelijk gebeurde dat niet. En waarom niet? Er was helemaal niemand om mij in de gaten te houden. En die sportschool had ook een sauna waar ik gebruik van kon maken. Heerlijk. Heb ik onbeperkt gedaan. Ik ging heel vaak in de sauna. Ik kon onder de zonnebank. Ik mocht gratis van die zonnebankmuntjes pakken en dan mocht ik daar lekker onder. Wat ik ook deed, was ook gewoon uit de koelkast gewoon soms in één middag 2-3 proteïneshakes drinken. Gewoon omdat ze zo lekker naar vanille of aardbei smaken. Maar degene die sporten weten dat dat natuurlijk helemaal nergens toe leidt als je niet sport. Het wordt zelfs slechter. Als je dat niet doorhad en jij doet dat ook, dat is misschien de reden dat het niet werkt. Maar je moet, dat drink je na het sporten. Dat herstelt je spieren weer. Maar ik deed alles wat lekker was en wat leuk was en wat relaxed was. En uiteindelijk ging ik daar na een jaar werken weg. En ik was niet gespierd. Ik was zelfs verre van hoe ik was toen ik binnenkwam. Ik was zo'n lekkere proteïneshake drinker geworden. Dus wat wil ik daar nou mee zeggen? Ik denk dat heel veel mensen in de gemeente, waaronder ik zelf ook heel vaak heb, dat ik de dingen die de kerk je aanreikt, de dingen die vanaf het podium gezegd worden, oproepen die worden gedaan, dingen die je kan leren van de broeders en zusters om je heen. Als je broeders en zusters om je heen, je medechristenen, niet zou zien als slechts je buurman die je een hand geeft en dan ook nog omdat er wordt gevraagd wordt om dat te doen. Maar als je die ziet als fitnessinstrumenten waar je gebruik van kan maken, waar je van mag leren, met wie je in gesprek kan, die andere visies van God aan jou kunnen uitleggen, waardoor je God beter begrijpt, dan kun je geestelijk zo groeien. Maar ook dingen in je leven, keuzes die je maakt op je werk. God die heeft voor heel veel van ons, eigenlijk voor iedereen van ons, een andere bestemming dan dat wij vaak lopen. En vaak zorgt dat ervoor dat wij dan denken, als je dat al door hebt, dan denken wij vaak, ja, ik heb het verkeerde gekozen, maar ik kan niet meer terug. Maar zelfs in de momenten dat wij niet voor God kiezen, dat wij niet in zijn bestemming lopen, net zoals Simpson deed, zelfs op die momenten, zelfs in die seizoenen, is God in ons leven, is Hij erbij. En zelfs daarin kan Hij nog dingen doen medewerken ten goede. En dat is zo genadig. Dat is die genade van onvoorwaardelijk geduld. Maar dan, menselijk gezien denk ik automatisch, maar dan moet er ook een grens zijn. Er moet een grens zijn aan het aantal dingen die je eigenlijk kan flikken totdat God een keer zegt van nou, nu is het wel genoeg. Er moet een moment zijn waarop God zegt, en nu haal ik wel die geest van je af, want je bent nu echt te ver gegaan. En heel vaak heb ik dat moment mezelf aangepraat, dat ik dacht van oké, nu ben je te ver gegaan, nu kun je niet meer terug. En in het leven van Simpson lijkt ook dat God daar misschien zelfs wel toe in staat is. Dat God inderdaad zijn geest van iemand af kan halen. Op een gegeven moment, ook weer door domme keuzes die Simpson maakt, kiest hij ervoor een relatie aan te gaan met een Filistijnse vrouw. En zij wordt overgehaald om hem te vragen van wat is nou waar jouw kracht in zit? Waar komt dat uit? En in plaats van dat er een belletje bij hem gaat rinkelen van hoezo wil je dat weten? Denkt hij, oh ja, dat is leuk, ik maak hier een spel van. Dus hij vertelt het elke keer, maar net niet de waarheid. En op een gegeven moment zegt hij waardoor het komt. En hij zegt, als je mijn haar zou afscheren, als je dat weghaalt, ben ik niks meer. Nou, dat doet die vrouw. Die roept die Filistijnen, scheren zijn hoofd kaal. En Simson die wordt gevangen genomen. Zijn ogen worden uitgestoken. Hij wordt letterlijk blind. En hij wordt meegenomen naar een andere plek. En daar moet hij in de molen rondjes lopen terwijl hij eraan geketend is. En ik denk dat heel veel van ons een bepaald moment in ons leven misschien wel herkennen. Dat je denkt van ja, ik heb toen een keuze gemaakt. Ik heb toen iets gedaan. En eigenlijk is mijn belofte, mijn relatie die ik met Jezus had, die is er niet meer. Ik ben hem kwijt. Of ik heb hem losgelaten. Die haren zijn afgeschoren. Ik hoor niet meer bij het verbond van hem. Ik ben niet meer van Jezus. Ik ben niet meer van God. En wat ik zo bijzonder vind, is dat hoe klaar wij ook kunnen zijn misschien met God, door leugens die we onszelf hebben verteld, dat we denken van ja, wij zijn het niet meer waard om die bestemming. Als die bestemming van God al op mijn leven lag, ben ik het nu in ieder geval niet meer waard om die te lopen. Ik denk dat veel van ons dat misschien herkennen. Of misschien, ik hoop het niet, maar straks, misschien ga je dat nog een keer herkennen. Dan hoop ik dat je dit onthoudt. Of misschien heb je het meegemaakt. Maar bij God kun je altijd terug. En dat staat zo mooi omschreven in het stuk, hoofdstuk 16, vanaf vers 21 en 22. Toen namen de Filistijnen hem gevangen, staken hem de ogen uit en brachten hem geboeid met twee koperen kettingen naar de stad Gaza. Daar moest hij in de gevangenis de molen draaien om koren te malen. Maar vanaf het moment waarop zijn haar was afgeknipt, begon het weer te groeien. Wat ik daar zo mooi aan vind, is dat wij kunnen de keuze maken om ons haar af te scheren of af te laten scheren. Wij kunnen ervoor kiezen om vaarwel te zeggen tegen de belofte van Jezus. Tegen de belofte van God. Maar het mooie is dat Simson er niks aan hoefde te doen. Maar God had het al in de schepping gelegd dat het haar gewoon weer terug zou groeien. En ik geloof ook dat het in het geestelijk is. Ik ben ervan overtuigd dat hier mensen zijn in deze dienst. Het was in de eerste dienst ook zo. En ik denk dat er in de tweede dienst ook mensen zijn die zeggen, ik heb God volledig losgelaten. Ik zit nu in het diepst van het diepst. Ik zie het letterlijk niet meer. Ik ben blind. Ik ben geestelijk blind. Ik zie niet meer wat Gods doel met mij is. Ik zie niet meer wat het wereldse doel met mij is. Ik weet niet waarvoor ik nog leef. Ik ben een slaaf van de vijand. Ik werk eigenlijk gewoon mee in het cirkeltje van de wereld. Ik loop rondjes en ik kom nergens, want ik ben vastgeketend. Mijn leven is letterlijk uitzichtloos. Het kan zijn dat je in die situatie zit. Maar God heeft ervoor gezorgd dat die haren, ook al zijn ze afgeschoren, die groeien weer terug. En op een gegeven moment begint het geloof ook in Simson weer terug te groeien. En hij komt op een gegeven moment op het punt, terwijl hij de slaaf van de vijand is, terwijl hij blind is, alleen, hulpeloos, kansloos. Op dat punt, terwijl hij het verdient om op dat punt eigenlijk te zitten, wordt hij naar boven gehaald door de Filistijnen. En ze willen hem daar tentoonstellen en ze willen zeggen, kijk, deze vent hebben wij te pakken gekregen. Hij heeft zoveel van ons vernietigd, maar wij hebben hem. Het is ons gelukt. En hij kan er niks meer doen. Hij is machteloos. En dat zijn ook vaak de leugens die je over jouw leven hoort. Als jij al op dat punt zit, dan zal de wereld er alles aan doen om het er nog even lekkerder in te wrijven. Maar ik denk dat Simson een geloofsheld is. Omdat hij op dat moment, op dat punt, dat meest kritische punt, dat hij eigenlijk vernederd zou worden door de hele wereld, door de vijand. Omdat hij gefaald had. Nog één keer al zijn geloof stelt op God. En dan zegt hij in vers 28, Almachtige Heere, denk aan mij, geef mij nog eenmaal kracht, o God, zodat ik wraak kan nemen op de Filistijnen voor het uitsteken van mijn ogen. Hij zegt, hij geeft me nog één keer kracht, zodat ik toch nog kan doen wat ik eigenlijk al had moeten doen. En dat is de genade die altijd blijven zal. De derde vorm van genade, na het genade van de verantwoordelijkheid die God bij ons legt, komt de genade van het oneindig, onvoorwaardelijke geduld. En dan komt uiteindelijk de genade dat voor altijd blijft. En dat komt door de dood en opstanding van Jezus. Simson die sterft hier uiteindelijk aan zichzelf. In datgene wat hij moet doen voor God. Uiteindelijk doet hij wat hij moet doen, maar daarmee is het wel een tragisch einde. Maar het laatste wat hij doet is zo heroïsch, omdat hij dat samen met God doet. Hij vraagt het nog één keer en God geeft het ook. En uiteindelijk denk ik dat wij met z'n allen ons van bewust moeten zijn dat we altijd terug kunnen naar Jezus. En Simson is eigenlijk een voorafschaduwing van wat Jezus later ging doen. Alleen je ziet dat het Simson niet lukte. En voor Simson waren er ook al richteren die het geprobeerd hadden. En er waren wel momenten van vrede geweest, maar uiteindelijk ging het weer mis. En vaak hadden ze een leven wat misschien beter was dan de gemiddelde Jood. Maar uiteindelijk was het ook vaak net zo'n leven als Simson. En na hem kwamen nog meer profeten, priesters, koningen, richteren. En ook zij waren niet in staat om het volk te bevrijden. Maar dan is er Jezus die naar de aarde wordt gestuurd. Als perfecte koning, als perfecte priester. Als perfecte profeet. En Jezus die doet hetzelfde als Simson. Uiteindelijk sterft hij ook om de vijand te verslaan. Om de schuld weg te nemen. Alleen het verschil is dat Jezus was volledig rein. Jezus had niks verkeerd gedaan. Dus dat was een offer voor ons. Zodat de relatie met God hersteld kon worden. En Jezus die staat uiteindelijk weer op. En Jezus is dus uiteindelijk op die manier onze redding geweest. En ik wil jullie eigenlijk vragen om hierover na te denken, van wat raakt mij het meeste in deze stukken over het leven van Simson. En ik wil eigenlijk het worshipteam alvast vragen om zo naar voren te komen. Want ik ga ook zo afronden. Maar ik geloof dat er eigenlijk misschien twee categorieën mensen hier zijn. Ik herken me in beide categorieën heel erg. Ik heb beide in fases van mijn leven meegemaakt en nog steeds. Maar de eerste categorie is denk ik dat je niet beseft dat God een roeping heeft gelegd op je leven. Dat jij denkt dat jij het niet waard bent om iets te doen in Gods koninkrijk. En tegelijkertijd kan het ook zijn dat in diezelfde categorie zijn er ook mensen die het misschien al wel weten. Maar de willens en wetens voor kiezen om niet te wandelen in de bestemming die God voor hun heeft. En dat is iets dat zit in jou. Ik weet niet wat dat is. Er staan genoeg dingen in de Bijbel waarvan ik kan zeggen, je moet zorgen voor de wezen en de weduwe. Je moet zorgen voor de zieken. Ga naar gevangenissen, ga met mensen bidden. Er staan genoeg opdrachten in. Dus als je echt niks op je hart hebt, dan kun je altijd daar nog in kijken van wat mag ik doen voor God. Maar ik weet ook zeker dat als je kritisch naar jezelf kijkt, dat er misschien al wel een bediening of iets op je hart ligt wat God al heel lang daar heeft liggen. Waar je steeds voor wegloopt. Want misschien moet je hele gekke, radicale keuzes maken. Waarin je vastigheid, stabiliteit achter je moet laten. Misschien moet je wel breken met bepaalde banden, bepaalde patronen, bepaalde relaties die niet goed zijn. Maar ik geloof dat er mensen zijn die hier heel duidelijk voor zichzelf al weten van ja, inderdaad, ik weet dat God meer voor mij heeft. Ik weet dat ik een ander leven zou kunnen leiden, zou moeten leiden, maar ik kies voor comfort, ik kies voor andere dingen. En als jij je daarin herkent, wil ik je straks daarvoor uitnodigen om dat we daarvoor gaan bidden. En ik wil ook bidden voor mensen die dat misschien al heel lang in hun leven op dat punt hebben gezeten. En nu echt zich het meest herkennen op het dieptepunt van Simson. In de diepste duisternis. Je bent blind geraakt voor wat God kan doen in je leven. Je ziet God niet meer. Je snapt niet hoe jouw leven überhaupt nog iets kan opbrengen. Je hebt het idee dat je altijd in rondjes loopt. Op de tast, want je ziet niet meer waar je naartoe gaat. Je bent gebonden. Je bent een slaaf van de wereld en niet een kind van God. Je ervaart dat op die manier. En dan wil ik tegen jou zeggen, als jij hier bent en je hoort dit en dat raakt jou, dan weet ik zeker dat dat te maken heeft met die haren die teruggroeien. Jij hebt misschien lang geleden al gekozen, Heer, ik haal het weg, ik hoor niet meer bij u. Maar dan groeit er toch iets terug. Dat is denk ik de reden waarom je hier zit. En als je dat raakt, dan wil ik straks ook voor jou gaan bidden. Ik wil vragen of jullie allemaal willen gaan staan. Om ook gewoon met z'n allen te gaan bidden. Ook voor de mensen die misschien daarin straks een keuze willen maken. Laten we onze ogen sluiten. En voordat ik die uitnodiging ga doen, wil ik eerst vragen van misschien ben je hier voor het eerst of misschien kom je hier vaker en je hebt eigenlijk nog nooit bewust een keuze gemaakt voor Jezus. En ook al ging dit verhaal niet heel duidelijk over het leven van Jezus, het laat wel zien dat wat de liefde van Jezus is. Namelijk dat wat je ook kiest, wat je ook doet, hoeveel fouten je ook hebt gemaakt, hoe vaak je ook faalt, hoe diep je ook zit, hoe blind je ook lijkt. Jezus is er voor jou aan het kruis gegaan, zodat jij weer in relatie kan staan met de Vader. Jezus is de oplossing voor elk probleem. En als jij hier bent en jij denkt, goh, ik wil eigenlijk al heel lang, of ik wil nu ik dit hoor, denk ik, ja, dit is het, dit is wat ik zoek. Ik wil een keuze maken voor Jezus. Wil ik je vragen, terwijl iedereen zijn ogen sluit, geef elkaar de ruimte hierin. Wil ik vragen, zijn er hier mensen die die keuze willen maken? Die zeggen, ja, ik wil voor Jezus kiezen. Steek dan je hand op. En voel je vrij om dat te doen? Als jij denkt, nee, ik kan mijn leven niet meer alleen leiden. Geef dan je hart aan Jezus op dit moment. Zijn er mensen die hun hart aan Jezus willen geven? Amen. Ik heb je hand gezien. Zijn er meer? Er is iets tussen jou en God. Ik zie jouw handen. Yes. Fijn. Fijn dat je die keuze maakt. Laten we ook met z'n allen eerst hier samen voor bidden. Dank u, Heer, voor de mensen die deze keuze hebben gemaakt. Heer, aan de ene kant is het ontzettend dapper om dat te doen voor zo'n menigte. En aan de andere kant is het zo logisch, aangezien u het antwoord bent op alles. Uiteindelijk moeten we allemaal bij u uitkomen, want u bent degene die leven geeft, die leven schenkt, die antwoord geeft op alle pijn en moeite. En ik wil jullie ook zegenen in de machtige naam van Jezus. En ik spreek over jullie uit het vanaf dit moment dat Jezus in jullie hart leeft. Dat jullie ook elke keer weer mogen weten, hij laat ons niet los. Dit is niet een keuze die je zomaar maakt. Je kan niet meer terug. Jezus blijft nu bij jou. Maar dat is zo'n ontzettend geschenk. Geniet daarvan. En je bent nu een kind van God. En dan wil ik, mag je ogen dicht houden, wil ik een uitnodiging doen. Als jij geraakt bent door het middengedeelte. Dat je denkt, oké, ik weet dat God een plan voor mij heeft. Ik weet dat God een bestemming heeft. En ik wandel er nog niet in. En ik zie de genade dat hij toch al die tijd zo geduldig is geweest, bij me is gebleven. Maar ik wil er nu voor kiezen, nog voordat ik dat dieptepunt bereik, om daar toch stappen in te zetten. Als je dat herkent, wil je dan gewoon je hand opsteken. Je hoeft niet naar voren te komen, maar gewoon een moment voor jezelf dat je denkt, ja, ik wil in die bestemming gaan wandelen. Zijn er mensen die dat willen? Mag je je hand opsteken. Amen. Yes. Ik zie jullie handen. En voor de mensen, en misschien is dit een ingrijpendere vraag, of misschien is het heel spannend om te doen. Maar mensen die zich herkennen in het diepste van het diepste, die denken, ik kan niet meer terug, ik heb God losgelaten. Ik dacht dat ik nooit meer terug zou komen bij hem, door wat ik heb gedaan. Maar er is niets wat wij kunnen doen. Echt helemaal niks wat wij kunnen doen, wat ervoor zorgt dat God zegt, jij bent er niet meer waard. Jezus heeft die straf gedragen zodat wij terug mogen komen. En als jij denkt, ik zit op het diepste van het diepste, maar ik voel die haren weer teruggroeien. Ik weet dat ik terug mag nu. En ik wil die keuze maken. Als jij op het diepste van het diepste zit en je wilt terug naar God, nodig ik je uit. Mag je nu je hand opsteken. En iedereen heeft zijn ogen dicht, dus je hoeft niet bang te zijn dat mensen daar een oordeel over hebben, want we zullen echt alleen maar heel erg blij voor je zijn dat je die keuze kan maken. Zijn er mensen die zeggen, ja, dat is voor mij. Ik kom uit een hele diepe plek van duisternis, maar ik wil weer terug naar Jezus. Als je jezelf hierin herkent, mag je je hand opsteken. Amen. Ik ben heel erg blij dat het oog lijkt alsof dat niet zo is. Dat is ook genade. Daar ben ik blij om. Mocht het toch zo zijn, kom dan straks na het einde van de dienst. Laat voor je bidden. Dat is allemaal vrij. Ik wil voor jullie bidden en dan gaan we straks het avondmaal vieren. Trouwe God en Vader, dank u wel. U heeft de handen gezien van de mensen die zeggen, ja, ik wil in die bestemming gaan lopen. Ik wil gaan wandelen in de woorden die u heeft neergelegd in mijn hart. Ik weet dat ik andere keuzes moet maken. Misschien moet breken met bepaalde dingen. Of misschien juist stappen moet zetten in een andere richting. Heer, ik bid u, wilt u daarin ook lef geven, inzicht geven en durf geven. Maar bovenal laten ervaren aan deze mensen dat als zij die stappen zetten, gaat u met ze mee. Wij hoeven het niet alleen te doen. U bent bij ons. Uw genade die was, die is en die zal altijd blijven. Dank u wel daarvoor. U bent groot. U bent goed. Amen. Als je een keuze hebt gemaakt, we gaan zo het avondmaal vieren. Dus we hebben niet nu direct een gebedsteam. Doe straks gewoon mee aan het avondmaal. En als je echt voor je wil laten bidden, dan kun je gewoon doorlopen naar het gebedsteam. En dan wil ik je op je hart drukken. Vraag om gebed. Ga niet weg voordat je die onrust die je misschien ervaart, hebt kunnen uitspreken naar iemand.